Het is nu tijd voor de schriftlezing. Ik wil vragen of Daphne de schriftlezing wil doen. En zij gaat lezen uit Matteüs, hoofdstuk 5, 38 tot en met 48.
Jullie moeten weten wat de wet zegt. Als een ander jou iets aandoet, wordt bij hem voor het straf hetzelfde gedaan. Dit zeg ik erover. Verzet je niet tegen iemand die jou kwaad doet. Stel dat iemand je een klap in je gezicht geeft, draai dan je hoofd naar de andere kant. Dan kan hij je nog een keer slaan. Stel dat iemand jou voor de rechter wil brengen, omdat hij je hemd wil hebben, geef hem dan ook je jas. Of stel dat een soldaat je dwingt om zijn spullen voor hem te dragen, loop dan twee keer zo ver mee als hij vraagt. Als iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan. Als iemand geld van je wil lenen, zeg dan geen nee. Jullie weten wat de wet zegt. Je moet houden van de mensen om je heen, maar je vijanden moet je haten. Dit zeg ik erover. Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God. Want ook jullie Vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen. Voor goede en voor slechte mensen. Stel dat je alleen van je vrienden houdt, verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. En stel dat je alleen je vrienden groet, doe dan iets bijzonders. Nee, want ook de mensen die niet in God geloven doen dat. Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.
Graag wil ik nu het woord geven aan broeder Bert de Brinkman voor het verkondigen van Gods evangelie. Ik wens hem hierbij Gods zegen.
Goedemorgen allemaal, een gezegende Sabbat. Ik vind het een voorrecht om weer bij u in deze mooie kerk te kunnen zijn. Kort nadat ik ja gezegd had om hier in te vallen, kwam er een virus langs. Dus als mijn stem af en toe het een beetje laat afweten, dan weet u waar het door komt. En als het echt te zacht wordt, geef dan alsjeblieft even een seintje. Dan zal ik nog wat meer volume proberen op te zetten. Een poos geleden las ik een verslag op internet van een groot congres. Een aantal mensen legden uit wat hun werk inhield. En er was iemand aan het woord die van beroep onderhandelaar was. En hem werd gevraagd wat zijn werk dan precies inhoudt. En hij illustreerde zijn rol aan de hand van een verhaal uit het Midden-Oosten. Een man liet 17 kamelen na aan zijn 3 zonen. En volgens het testament zou de oudste de helft van de kamelen erven, de tweede zoon een derde en de jongste een negende van het aantal kamelen. De 3 broers die gaan bij elkaar zitten om de erfenis te verdelen. Maar 17 is niet deelbaar door 2, ook niet door 3 en ook al niet door 9. De gemoeden raken verhit en er dreigt een conflict te ontstaan. En op dat moment roepen ze de hulp in van een oude wijze vrouw. En deze vrouw denkt lang na over het probleem en zegt uiteindelijk: ik weet niet of ik jullie kan helpen, maar ik heb 1 kameel en die mogen jullie hebben. En toen hadden ze er opeens 18. De eerste zoon neemt zijn helft. 18 gedeeld door 2 is 9. De tweede zoon krijgt een derde. 18 gedeeld door 3 is 6. En de jongste krijgt zijn 9e deel, 18 gedeeld door 9. U weet het vast nog wel, dat is 2. En dat maakt bij elkaar 9 plus 6 plus 2. En voor degenen die nog hoofdrekenen hebben gehad op school, dat is samen 17. En dan is er een kameel over en die geven ze terug aan de oude wijze vrouw. En iedereen heeft zijn deel en iedereen is tevreden. Het is mijn taak als onderhandelaar, zo schreef de man, om de 18e kameel te zoeken. En zo eindigt hij zijn relaas. Later kwam ik erachter dat dit eigenlijk al een heel oud verhaal is en dat op vele manieren verteld is en wellicht heeft u het ook al eerder gehoord. En het rekenkundige trucje, dat laat ik graag aan u over. U mag dat vanmiddag allemaal nog eens rustig narekenen of het klopt. Maar deze oude, wijze vrouw, die maakt wel indruk. Ze doet iets. Ze geeft iets weg. Ze neemt risico zonder dat ze er direct zelf beter van wordt. Maar uiteindelijk draagt haar handelen ertoe bij dat iedereen blij en tevreden is. Onlangs toen Tijn, u weet wel, die jongen van de actie in het glazen huis van vorig jaar, van die nagellak, toen die overleed, schreef een bekende cabaretier een blog over hem. En hij bedankte Tijn omdat hij ons geleerd heeft dat je oneindig rijk kunt zijn door iets te doen waar je zelf niets aan hebt. Maar het verhaal deed mij toch gelijk denken aan de uitspraken van Jezus over het gaan van de tweede mijl en het toedraaien van de andere wang. De uitspraken zijn onderdeel van de zogenaamde bergrede, zoals we die vinden in het evangelie van Matthäus vanaf hoofdstuk 5, en waarvan een deel is voorgelezen in de schriftlezing. Ik vind het heel fijn om te merken dat u zoveel jonge mensen bij de dienst betrekt. In zijn betoog op deze bijzondere plaats legt Jezus de beginselverklaring af van het Koninkrijk van God. Het is een samenvatting van alles waar hij voor staat. Mozes ontving op de berg Sinaï de wet, de leefregels die van die groep bevrijde slaven een volk moest maken. En op dezelfde manier legt Jezus hier als een nieuwe Mozes de basis voor het nieuwe Koninkrijk van God. En hij maakt duidelijk hoe dat Koninkrijk eruit moet zien. De rede begint met het benoemen van degene voor wie het echte geluk bestemd is. In oude woorden, de zaligsprekingen. Mensen die weten dat ze God nodig hebben. Mensen die verdriet hebben. Die vriendelijk zijn. De mensen die streven naar rechtvaardigheid, die barmhartig zijn. De zuiveren van hart en de vredestichters. Mensen met deze eigenschappen vallen meestal niet zo op, maar je komt, als je goed oplet, ze overal tegen. En de belangrijke boodschap van Jezus hier is: met hen zal het goed komen. Ze zullen gelukkig zijn. En daarna zegt Jezus aan dit nieuwe volk van God: jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld. Ga de weg van de gerechtigheid en wat die gerechtigheid inhoudt, wordt verderop beschreven. En dan volgen er een aantal tegenstellingen. Aan de ene kant dat wat de wet zegt en wat ze altijd geleerd hebben. Aan de andere kant wat Jezus daarover zegt. Een nieuwe uitleg van oude woorden. En in die opsomming komen we ook de uitspraken tegen over het toekeren van de andere wang, het vrijwillig afstaan van je mantel en het gaan van een extra mijl. De weg die Jezus vanaf de berg leert, is geen stelsel van plichten en voorschriften. Het is niet iets waar je onder gebukt moet gaan of waar je onderuit zou willen komen. Het gaat in feite om een weegschaal. Een weegschaal waarmee je de werkelijke waarde van je handelingen kan toetsen. Maar het is geen klassieke weegschaal. Het is niet de weegschaal die je vroeger op de markt nog wel eens zag, die precies in evenwicht was voordat alles digitaal werd. Of de weegschaal van vrouw Justitia zoals ze afgebeeld wordt. Het is niet een weegschaal die het evenwicht zoekt. Er is soms een opmerkelijk en opvallend verschil tussen links en rechts. En de zwaarste kant ligt altijd bij de ander. De weegschaal die bij de recht, bank gehanteerd wordt, leidt meestal niet tot iets nieuws. Maar Jezus houdt ons hier een spiegel voor en zegt, doe eens iets meer dan het gewone. En hij weerspiegelt hiermee Gods wezen als een liefdevolle en barmhartige God, die altijd iets meer doet dan wat van hem verwacht wordt. De God die vergeeft en geneest. En dan horen we verder concrete voorbeelden van wat meer dan gewoon doen inhoudt. Als een ander jou iets aandoet, wordt bij hem voor straf hetzelfde gedaan. Oog om oog, tand om tand is de uitdrukking die we beter kennen. De wet van de gelijkwaardige vergelding. Bij de omringende volken was het gewoon om onrecht te vergelden met steeds zwaarder geweld. Voor een verwonding, zo kunt u elders in het Oude Testament lezen, werd een leven geëist. En de regel van oog om oog en tand om tand was bedoeld om die spiraal van geweld te doorbreken. Voor een oog mag niet meer vergolden worden dan een oog. En zo verder. Dat was dus al een stap in de goede richting. Maar Jezus gaat hier nog een stukje verder. Een zaak uitvechten met iemand die je kwaad heeft gedaan en zo je recht halen, leidt bijna nooit tot betere verhoudingen. En we hebben dat waarschijnlijk allemaal wel eens zo ervaren. Je hebt gelijk gekregen, je hebt je gram gehaald en toch voelt het niet goed. Jezus zoekt naar andere mogelijkheden en kiest voor het onverwachte. Hij wil de heilloze escalatie vanuit angst, argwaan en wantrouwen doorbreken. Wat er gebeurt als angst en haat aangewakkerd wordt, dat kunnen we zo vaak zien in de wereld om ons heen. Maar heb de moed en het vertrouwen om een ander door het onverwachte en door openheid te ontwapenen. Jezus zegt ergens anders, wees slim als slangen en argeloos als duiven. En zo wil hij het kwade beantwoorden met het goede en geeft daarbij voorbeelden van persoonlijke inzet om een vastgelopen situatie te doorbreken en verstarde verhoudingen tussen mensen weer los te maken. Het eerste voorbeeld luidt, als iemand je op je rechterwang slaat, keer hem dan ook de linkerwang toe. Er moet heel wat gebeuren, wil het in een ruzie tot slaan komen. Maar we kunnen elkaar soms met woorden ook keihard raken. We zijn niet meer zo van het slaan, maar stel je eens voor, als je rechthandig bent, hoe je iemand op zijn rechterwang kan slaan. Nou, niet de bedoeling dat u dat gelijk gaat uitproberen, maar het is niet eenvoudig. Je moet dan met de rug van je hand slaan. En ook als je niet hard slaat, is het lastig en het is voor degene die het ondergaat behoorlijk beledigend. Zoiets als weg jij, wat doe je hier? Ik wil niets met je te maken hebben. Als je dat hebt ondergaan en je keert dan de ander ook je linkerwang toe, dan geef je daarmee aan, als je wil slaan, sla me dan ook echt. Maar innerlijk kun je me niet raken. En mogelijk komt er daardoor een doorbraak in een verstoorde verhouding. De vraag is of degene die slaat het wel aandurft om het nog een keer te doen. Toegegeven, het is een zeker risico, maar de hoop is dat het onverwachte gebaar, datgene waar de ander totaal niet op rekent, aanleiding is om na te denken en dat het gevolg is dat het geweld daar stopt. Je kan ook in blinde woede terugslaan. En dat zal ook meestal onze eerste reactie zijn. Maar de verrassende, creatieve handeling die Jezus hier adviseert, schept ruimte voor nieuwe verhoudingen. Als Jezus later zelf door een dienaar van de hoge priester in het gezicht wordt geslagen, dan keert hij hem niet de andere wang toe, maar hij vraagt, waarom sla je mij? Als iemand je hemd wil hebben, geef hem ook je jas. Opnieuw dat onverwachte extra. En een ander voorbeeld dat Jezus gebruikt is, als een soldaat je dwingt om zijn spullen voor hem te dragen, loop dan twee keer zo ver mee als hij vraagt. Ga de tweede mijl. De Romeinen, de bezetters, hadden in die tijd de zogenaamde herendienst ingesteld. Een Romeinse soldaat kon elke Jood die hij tegenkwam staande houden en hem dwingen zijn hele hebben en houden te dragen over de afstand van 1 mijl. Van Simon van Cyrene weten we dat hij gedwongen werd om het kruis van Jezus te dragen. En aan het eind van die mijl kon de Joodse dwangarbeider zijn last voor de voeten van zijn opdrachtgever neergooien en weggaan. Eerder weglopen was er niet bij. Dat werd streng gestraft. Het was een vorm van dwangarbeid die zeer werd gehaat. Jezus stelt hier een andere alternatieve mogelijkheid voor. Verander de gedwongen dienst na een mijl in een vrijwillige begeleiding van de verbaasde Romein. Opnieuw een bijzondere en creatieve manier om de ander te ontwapenen. Tijdens het maken van deze overdenking zag ik iemand lopen op straat met een t-shirt waarop stond: Go the second mile, it is not crowded there. Ofwel, ga die tweede mijl, het is daar niet druk. Omdat er maar zo weinig mensen zijn die het doen, zal het de aandacht trekken. Er ontstaat rust, er ontstaan nieuwe verhoudingen. Er komt de opening voor een gesprek. Allemaal voorbeelden van Jezus waarbij de weegschaal doorslaat naar de kant van de ander. Geen regels en vaste opgelegde patronen. Het gaat om een houding en het gaat om handelen vanuit innerlijke vrijheid. Het is van tevoren nooit precies in te vullen en het is zeker niet bij wet vast te leggen. Meer doen dan het gewone is een creatief openstaan voor onze medemens. In persoonlijke relaties, in de kerk, op het werk en overal waar we met anderen omgaan. Zo'n onverwachte wijze van reageren kan veranderingen doen ontstaan die wezenlijke verbeteringen kunnen zijn in relaties en structuren. De laatste tegenstelling die Jezus aanhaalt is: je moet van je vijanden houden en bidden voor de mensen die je in moeilijkheden brengen. Heb je vijanden lief? Zeker niet de gemakkelijkste opdracht. Het is goed om te beseffen dat dit liefhebben in de Bijbel geen gevoelswoord is in de zin van lief vinden. Het is een werkwoord. Het gaat om handelen. Behandel de vijand zoals jij zelf behandeld wilt worden, als medemens, met respect en aandacht. Het begin ligt in het besef dat de vijand of het kwaad niet alleen in die ander zit, maar ook in onszelf. En dan moeten we bij onszelf beginnen met de verandering. Dat is de enige weg die naar vrede leidt. Een weg die dwars door ons eigen hart gaat en die er ons toe leidt om meer dan het gewone te doen voor die ander. Dat lukt niet zomaar. In het gebed kunnen we God vertellen hoeveel moeite we soms met een ander hebben die zo heel anders in elkaar zit dan wij zelf. Door ons bewust te worden van de moeite met de ander en dat uit te spreken tegenover God, scheppen we openheid van binnen en nieuwe ruimte om het met die ander aan te kunnen. Jezus ging ons daarin voor door te bidden voor degenen die hem kruisigden. Ze weten niet wat zij doen, zo sprak hij. Wat leert dit tekstgedeelte ons en wat kunnen we uit het verhaal over de 18 kamelen mee naar huis nemen? We weten vaak zo goed hoe het moet. We weten zo goed hoe de regels en de wetten zijn. We weten waar we recht op hebben. En we zijn overtuigd van ons eigen gelijk en we zullen het krijgen ook. We zijn ook een kerk die zich graag afzet tegen anderen omdat we vinden dat wij de juiste opvattingen hebben over wat goed of fout is. We zijn ervan overtuigd dat onze uitleg van de Bijbel de enige goede is. En dat laten we ook zeker graag merken. Maar ook binnen de kerk zien we het. Mensen verschillen van opvatting en in plaats van wederzijds respect en liefde is er heel vaak helaas veroordeling en uitsluiting. En sommige zaken zijn terecht en soms hebben we echt gelijk. De drie broers hadden allemaal gelijk en ze hadden het volste recht om voor zichzelf op te komen om een rechtmatig deel van de erfenis op te eisen. Er is geen twijfel over en hun maatschappelijk bestaan werd waarschijnlijk mee bepaald door de erfenis die ze van hun vader meekregen, want daar moesten ze het mee rooien in de wereld. Maar tegelijkertijd weten we dat conflicten over erfenissen ook gemakkelijk over kunnen gaan in blijvende verwijdering tussen familieleden. En dan was de wijsheid van een oude vrouw voor nodig om op een verrassende manier een groot conflict te voorkomen. Op dezelfde manier kunnen verschillen in manieren en vormen van geloof ook leiden tot blijvende verwijdering tussen gelovigen. Maar is dat altijd wel nodig? Kan het soms niet anders? Het is zeker niet verkeerd om op te komen voor wat we goed en waar vinden. Maar soms is het ook goed om een stapje terug te doen. Te denken aan wat Jezus ons hier leert. Er gaat een nieuwe weg voor ons open als we durven te kiezen voor een verrassende reactie. Ik wil u niet tekort doen zoals u hier zit en u vergelijken met kamelen. Maar misschien moeten we eens vaker proberen die 18e kameel te zijn. Zo leren we de weg van Jezus te gaan in de richting van zijn koninkrijk. En mogen God ons zegenen op deze weg. Amen.